het allereerste badje, vele slapeloze nachten en nog veel meer vieze luiers. Genoeg om je druk over te maken in de eerste 1000 dagen. Dan wil je je niet ook nog eens druk maken over wat er in je babyproducten zit. Daarom houden wij het clean en simpel bij Naïef. Met zachte verzorging voor de gevoelige babyhuid. Zonder microplastics, minerale oliën en alcohol. Zo zorgen we niet alleen voor je baby, maar ook de wereld die ze hun thuis noemen. For your baby's baby's baby dus. Naïef.
Hoi luisteraar, wij zijn Hugo, Max en Leon van de Grote Podcastlas. Wij zijn 3 geografen en elke week behandelen wij een ander land.
We spreken onder andere de geschiedenis, politiek, natuur, maar ook de sport, de muziek en natuurlijk het eten.
De nijlpaarden van Pablo Escobar, de vele bunkers van Albanië en het verschil tussen een sheik en een emir zijn zomaar wat voorbeelden die langskomen.
Maar we bespreken ook de geopolitieke invloed van China in Afrika en de impact van het Europese kolonialisme.
Luister dus wekelijks naar de audioversie van de Atlas, de Grote Podcastlas.
Welkom bij de Bright Podcast van woensdag 9 februari voor de Trending Topics in Tech. Mijn naam is Merijn en aangeschoven zijn Floris.
Hi.
Erwin.
Hey.
En Bram.
Yo, hallo.
Vandaag kijken we naar de nieuwe Galaxy S22 van Samsung, de perikelen rondom Apple en Nederlandse dating apps. En het beste startwoord in Wordle verraden we voor je. We gaan beginnen. Samsung heeft zijn nieuwe toptoestellen net aan de wereld voorgesteld. Bram heeft ze al even mogen vastpakken. De telgen uit de S22-serie. De S22 dus, de S22 Plus en de S22 Ultra. Zullen we even met die laatste beginnen, want die valt het meest op. Toch, Bram?
Ja, ik kom er echt net uit inderdaad. Wel weer eens leuk, joh. Zo'n evenement met vasthouden, 20... Bijzonder ruikende journalisten in een klein hokje gestopt, weet je wel. Dus het is toch wel weer eventjes wat ik niet wist dat ik gemist had, zeg maar. Dus dat is toch wel weer leuk. Maar nee, inderdaad.
20?
Ja, zoiets. Het waren echt 20, denk ik, ja. Ja, het was echt. Het was ook wel echt de conference call ruimte met Samsung. Met uit het bureau schuivende schermen en zo. Dus het was ook lekker fancy. Maar we hebben er een tijd mee mogen spelen met die 3 modellen. En het bijzonderste model is inderdaad het S22 Ultra model. De Note, die is niet meer. De Note die in 2020 voor het laatst uitkwam, de lijn van Samsung. Die kwam altijd in augustus, maar augustus is nu helemaal bedoeld voor de opvouwbare telefoons van Samsung. En daarom hebben ze nu eigenlijk die Note verpakt als een S22 Ultra, zo kun je het zeggen. Want het ziet er eigenlijk meer uit, de telefoon, als de nieuwe Note, zeg maar, dan dat die een opvolger is van de Ultra van vorig jaar. Met dus ook een pennetje, een S-pennetje zit er keurig aan de zijkant in het frame verwerkt.
En heeft hij dan ook echt iets te maken nog met de rest van die serie, die S22 en S22
Plus? Nee, dat is ja, het is wel een soort van liefdesbaby tussen de vorige Ultra en de vorige Note, zeg maar. Dus je ziet wel het design met de kleurtjes is er wel in meegegaan. En de focus op fotografie. De Note had niet zo'n focus op fotografie. Er ging toevallig over performance. Maar die fotografie focus zit er zeker wel in. Maar qua design heeft hij wel echt die Note design gekregen. En hij ziet er gewoon heel erg anders uit dan die S22 en S22 Plus. Die normale modelletjes. Het is echt alsof ze 2 lijnen in 1 lijn hebben gestopt. En dat is daadwerkelijk ook zo. Dus ik vind het wel verbazingwekkend. Het is wel echt een hele andere telefoon. En het is, ja, om het onder dezelfde noemen te plakken, vind ik, ja, het is toch wel bijzonder, zou ik zeggen.
Want dat was vorig jaar nog niet zo. Dan hadden we ook 3 modellen, de gewone, de Plus en de Ultra. Maar ja, waren de 3 duidelijk siblings, zeg maar. Hè? Dat waren echt broers en zussen.
Ja. Ja, zeker. Nee, ze maakten in die presentatie net ook echt een onderscheid van deze 2 modellen. Dus de kleinere, zeg maar. Die zijn dus bedoeld voor de designliefhebbers en om mee te spelen, zeg maar. En de Ultra is echt bedoeld voor de heavy performer. Dus Dus het ging ook daadwerkelijk over twee pilaren werden we zeg maar ingedeeld. Maar vorig jaar is dat echt een groot verschil inderdaad. Kijk, alles zit er nog wel op. Hè. Die space zoom van 100 keer zoomen, dat kan alleen maar met de Ultra. De Ultra krijgt een speciale een soort expert app voor fotografie, waar je heel veel dingen meer mee kan. Dus het werkt wel. Het is wel een opvolger van het Ultra van vorig jaar. Maar het is gewoon echt, het voelt echt als een hele andere telefoon.
Oké, laten we even naar de basis gaan.
Hoe ziet hij er anders uit dan?
Precies. Hoe ziet hij eruit? En wat zijn de verschillen in de specs ook vooral?
Ja, nou je hebt dus gewoon drie modellen zoals ik net zei. Ze bouwen op in grootte en in prijs. Dus je krijgt 6,6 inch, 6,8 inch en 6,7. Wacht, dan zeg ik het even. Sorry, ik moet even die specs erbij pakken. Lekker dan. Die heb ik nog in mijn script staan. Even kijken.
Ja, je komt er ongeveer net binnen. Je bent net thuis, hè?
Ja,
ongeveer.
Man, ik heb die camera net nog op mijn gezicht gehad. En dan kan ik nog een beetje voorlezen van het scherm. Maar nu moet ik het weer gaan voorlezen. Alleen, kijk, hier heb ik het. Ja, check. Kijk, je hebt dus de S22, S22 Plus en S22 Ultra. 6,1 inch, dat is de kleinste dus. 6,6 inch en 6,8 inch. En het is ook in prijs stapsgewijs opgebouwd met €850, €1050 en €1250 voor die Ultra. Al komt er ook een Ultra uit met meer gigabyte RAM en 1 terabyte. En die gaat €1650 kosten. Dus dat is even de knaller van het jaar. En het bijzondere is wel dus dat die kleinere S22's allebei ook nog een klein stukje kleiner zijn geworden. Het is maar 0,1 inch. Maar het scheelt toch net in de millimeters. Je hebt ook echt wel niet het idee dat je gewoon een heel compact toestel vasthoudt. En
vind je dat een pre?
Ja, ik vind het echt hele mooie toestellen. Maar vorig jaar die toestellen nog wel eens. Dat was bij de vorige serie, bij de S21, was de eerste keer dat ze dit nieuwe design gingen voeren. En dan was het nog een beetje kinderlijk of zo af en toe. Maar nu is die camera bump veel mooier in het rest van het ontwerp verwerkt. En hij is lekker stevig, lekker dun. En ze liggen echt heerlijk in de hand. Ja, ze kunnen echt wel. Ik was wel onder de indruk van hoe mooi de toestellen kunnen zijn weer van Samsung. En die S22 is dan, die Ultra bedoel ik, is dan echt weer een heel ander toestel. Dat is, heeft een soort van scherpe randen. Een soort van, hoe zou ik het noemen? Een soort van bulk. Hij is echt een stuk dikker is hij. Hij is gewoon meer hard afgesneden aan de onderkant. Er zit een scherpe bovenrand en een scherpe onderrand. En dat camera-eiland, dus wat bij de S22 modellen nog echt duidelijk een eiland is wat uit de telefoon komt, dat heeft die Ultra helemaal niet. Ze staan wel nog in dezelfde hoek, de camera's, maar die hebben gewoon alleen maar een soort van cilindervormige, een soort van graancilinders die uit de telefoon komen. Het heeft alleen maar kleine kolossen aan cameraatjes. En dus het eiland is helemaal verdwenen, alleen de groepering is nog in dezelfde hoek. Dus het voelt echt als een heel ander toestel.
Ja, je loopt de hele tijd met die Volt al in je zak.
Ja.
Wat is nou fijner, een Volt of een Ultra? Want jij houdt wel van grote telefoons.
Ja, klopt. Nu ik net uit die Ultra kom, is het wel echt. Dan voelt die zelfs nog wel licht met zo'n Volt, als je zo'n Volt gewend bent. Ik weet het nog niet zo goed. Het opvouwen, ik heb nu wel al een paar keer gehad dat ik aan het einde van de dag dacht, ik kan hem ook openvouwen. Dus het effect begint een beetje uit te werken bij die Volts. Maar nee, het zijn echt mooie toestellen. Het zijn echt mooi. Maar tegelijkertijd, Erwin?
Nou ja, die nog even naar die Ultra. Die achterkant is nu gewoon vlak, toch?
Ja, die is inderdaad vlak.
Er steekt niks meer uit.
Jawel.
Het is eigenlijk zoals de Note eerst was.
Ze steken er is geen camera-eiland meer. Dus er is geen bult voor het camera. Maar al die camera's los, al die lenzen los, die komen dus wel nog uit het toestel. En best wel flink ook, zeg maar. Dus je hebt gewoon. Het doet mij een beetje denken als je uit Amsterdam hier naar het Westerpark gaat. Dan heb je van die gashouders. Dan zijn ook van die bulken die dan in het landschap staan. Een soort van puisten die dan prijken van die grote ronde cilinders. Dat gevoel kreeg ik bij die Ultra ook. Want het zijn echt een soort van Star Wars-achtige cilinders die uit zo'n uit het design komen. Zo groot zijn ze wel ook voor je gevoel.
Ja, ook zoals op de iPhone eigenlijk.
Ja, maar daar zit nog een soort van hokje nog omheen. En dat is hier dus helemaal niet mee. Nou, het is zeker niet lelijk hoor. Het is gewoon wel anders.
En gaan we erop vooruit dit jaar?
Ja, het bijzondere is dus, dat zat ik net ook een beetje te denken toen ik in de auto hier naartoe reed. Er zijn vrijwel geen hardware updates in deze telefoons. Oké, de processor heeft een, is van 5 nanometer naar 4 nanometer gegaan. Dus die is, er passen meer transistors op een vierkante millimeter, zeg maar. Dus dat is voordelig geweest voor die chip-infrastructuur. Maar het is, er zitten minder grote batterijen in bij de kleinere modellen. Er is, de schermen zijn minder groot geworden. De prijzen zijn dus hetzelfde gebleven, maar de camera setup is eigenlijk ook vrijwel precies hetzelfde gebleven. Dus het is, en vorig jaar was eigenlijk al voor Samsung een jaar van minder is beter. Dus toen zijn ze al van die S21 een minder goed scherm erin gaan doen en een plastic achterkant. Nou, dat is nieuwe glas geworden, maar volgens mij is wat ik net te denken, komen we dus nu dus op een punt aan dat telefoonbedrijven zoals Samsung gewoon niet betere specificaties meer in hun toestellen gaan stoppen. Alsof dat een beetje klaar is. De focus wordt heel erg op de software gelegd. En daar moet alle jumps, kwaliteitsjumps worden gemaakt. Maar die hardware is eigenlijk precies hetzelfde gebleven.
Ja, Bram, sluit dat trouwens een beetje aan. Ik heb dat gevoel ook bijvoorbeeld bij die nieuwste chip van Qualcomm. Hè? Dat is die eerste generatie. Dus niet de gewone 888 van vorig jaar. Ik bedoel, en ik weet wel, die Samsung heeft die niet in deze nieuwe toestellen. Maar even door voortbeduren op wat je zegt over dat misschien wel het dak is bereikt, ook qua specs. Want die Gen 1, die lijkt een soort te ver opgevoerd. Het ding verbruikt ontzettend veel power, zeg maar, om zijn snelheden te kunnen halen. Wordt gloeiend heet. Het lijkt alsof ze aan het plafond zitten.
Ja, dat idee
of is het ook. Of is het ook misschien omdat ze eigenlijk hun portfolio aan het herrangschikken zijn. En de vouwtelefoons als hun meest premium toestellen willen neerzetten. En daardoor wordt de S22, de gewone modellen, die worden dus eigenlijk nog normaler.
Ja, nee, dat is, het is zeker zo dat die S22, die kost dus maar €850. Wat voor een telefoon met deze specs echt wel goedkoop is als introductieprijs. Dus ik denk zeker dat ze wel wat ruimte proberen te maken. Maar ik denk, volgens mij hebben ze vorig jaar gewoon heel erg gekeken naar wat gebruiken mensen nu echt? Waar hebben mensen nu echt profijt van? Zo'n Full HD-scherm, is dat niet genoeg? Of moet het echt een QHD-scherm zijn? Ik kwam er net nog achter tijdens die vergelijking, toen ik die was kan zeggen, die Ultra ziet toch wel mooier uit, dat scherm. En toen ging ik naar de instellingen, bleek dat die ook gewoon op Full HD stond nog en niet op QHD. Dus het is ook gewoon, waar heb je nu nog echt profijt van en waar niet? En ik denk dus met meer snelheid, nog betere camera hardware. Die verschillen zijn zo minimaal en dat kost, dan is het gewoon veel slimmer en goedkoper om niet meer voor de allerbeste top te gaan, maar misschien net daaronder. En dan toch nog steeds een hele goede telefoon te leveren. En dan krijg je inderdaad ruimte voor die Fold-modellen. Al zijn die Fold-modellen op dit moment nog niet beter aan specificaties dan de S-modellen.
Maar is het daarmee, is dat dus ook niet eigenlijk riskant, deze strategie van Samsung? Dat ze eigenlijk wedden op de vouwtelefoons als duurste, meest innovatief, meest premium. Is dat niet tricky? Want ik heb nog niet de indruk dat mensen, jij bent wel enthousiast geraakt eigenlijk, maar ze staan nog niet in de rij, zeg maar, in de winkel.
Nee, dat is zo. Nou weet Samsung natuurlijk altijd veel fans aan zich te binden. En Tony zegt altijd, als hij hier in deze podcast is, Samsung heeft eigenlijk zo'n grote, voor elke persoon is er wel weer een Samsung telefoon. En met Nederlanders kijken toch voornamelijk naar die Samsungs. Ik denk dat zolang die prestatie gewoon goed blijft van die topmodellen en mensen daar niet afgeleid raken, dat ze gewoon weer de volgende Samsung telefoon weer pakken op het moment dat ze klaar zijn. Dus die innovatie, je moet gewoon even echt iets anders doen. Ik merk zelf ook, als ik nu die Xiaomi 11 zie of de OnePlus 10 Pro, dan denk je er zit een Hasselblad icoontje op of er zit weer een snellere chip in. Maar qua prestatie merk je dat gewoon echt niet meer op dit niveau. En dat Samsung dan zijn innovatiegeld stopt in die vouwtelefoons, dat kan ik wel volgen.
Hey Erwin, als jij hier naar kijkt, hè, je bent een man die bij ons altijd alle Apple dingen reviewt en zo. Ja, dit is de grootste concurrent van Apple. En die komt dus met telefoons die nauwelijks geüpdate worden.
Ja, en die op een aantal specs, hè, ik sta me nou niet per se blind op, maar het Android-kamp, mensen in het Android-kamp dikwijls wel. Ja, dan lever je dus eigenlijk alleen maar in. Op papier, hè? Want bedoel, Bram, die gaat ze natuurlijk ook nog uitgebreid reviewen. Ja, heb je nou heel geteld 2,5 minuut geloof ik in zijn handen mogen hebben. Maar dus het is toch vrij lastig om daar natuurlijk nog een echt gewogen oordeel over te geven. Maar ik vind het eigenlijk wel fascinerend, deze zet. Waarom doen ze dat dan? Is dat dan inderdaad vanwege omdat ze hun vouwtelefoons nog verder in de spotlight willen zetten of naar voren willen schuiven? En het klopt, hè, wat Bram ook, Bram haalt Tony aan, maar Samsung heeft een enorm breed portfolio natuurlijk. Hè, met van ja, cheap-ass Android-telefoons, zou ik bijna zeggen. De M-serie, die ook alleen maar online wordt verkocht. Tot toestellen van richting de €2000. Maar wat hebben ze Samsung laatst? Hè? Ze wilden geen exacte cijfers geven, maar in Nederland waren er meer dan 1 miljoen. Nee, dat niet in Nederland natuurlijk. Wereldwijd waren er meer dan 1 miljoen.
Voor de Volt waren 10 keer meer opvouwbare telefoons in Nederland verkocht dit jaar dan voor de 2021 en 2020. Ja, zoiets was het.
Ja, maar dat ging natuurlijk ook van 0 naar 20, zeg maar, ongeveer.
Of het loopt wel in de duizenden, durfden ze mij nog wel zo te vertrouwen. Maar het gaat niet over honderdduizenden.
Nee, goed, en dat verrast mij ook niet. Hè, want kijk, die vouwtelefoons zijn dit jaar, of 2021, waren die eigenlijk voor het eerst op een niveau dat alle kinderziektes wel eens een beetje uit zijn. En dus ik vind het niet helemaal gek dat die cijfers zo beginnen op te lopen, maar ja, het is natuurlijk nog niks vergeleken bij de aantallen die de S-serie haalt of die iPhones halen. Of ja, ik vind dat wel tricky als ze dat. Als ze die op deze manier misschien die S-lijn een soort subpar gaan maken. Niet meer leading.
Ja, misschien betekent het ook gewoon dat de smartphone aan zich iets minder belangrijk gaat worden, zeg maar, welke je nou precies hebt. En dat ze iets inwisselbaarder worden. En dat misschien. Kijk, ze hebben trouwens ook aangekondigd dat de ondersteuning weer langer gaat worden. Deze telefoons en ook de S21 gaan nu 4 Android-updates krijgen en 5 jaar beveiligingsupdates. Dus dat is echt heel erg lang. Ik denk dat ze ook hun geld natuurlijk wel uit hardware willen halen, maar dus ook veel meer kijken naar andere inkomstenbronnen en andere categorieën. Als je ook al zelf zegt, met deze telefoon kun je 5 jaar doen, nou dan verwacht je dus ook daar 5 jaar geen inkomsten meer van die persoon. Dus ik denk dat er gewoon iets minder wordt gestunt met smartphone specs. En omdat er gewoon, het is gewoon zo goed allemaal al. Ja, dus dan heb je weer focus op andere dingen. Ja.
Het is klaar. Het is eigenlijk gewoon klaar, Bram.
Het is gewoon klaar. Ja, het is toch ook wel lekker, toch? Ik ben er ook wel. Het is af. Ik neig ook wel een beetje klaar te zijn. Dus ik volg dat wel. Ja, ja.
We zijn helemaal klaar voor iets nieuws, hè? En dan bedoel ik niet vouwtelefoons, maar misschien wel toch wel die brillen of zo, hè?
Precies, ja, precies. Al is het daar in Samsung kamp nog bijzonder rustig in. Daar heb ik nog niks van gehoord.
Nou, ze gaan samenwerken met Microsoft.
Oh ja?
Ja, precies.
Dus er gaat wel iets aankomen.
Als de inflatie zo doorzet, dan kan ik wel wat met een goedkope telefoon die toch niet wat nieuws doet.
Ja, toch?
Ja.
Ja, nee, het is prima. Er werd ook nog een tablet aangekondigd. De S8 Ultra, ook een normale S8 trouwens, en een S8 Plus. En die hadden ze ook. En ik heb nog, dat is ook wel een verrassing, die heeft gewoon een notch, dames en heren. De Tab S8 Ultra heeft een notch. Ja, ik schrok me kapot. Ik denk, wat is dit nou? Naar mijn weten, zo'n beetje het eerste premium Samsung product met een notch. En hij zit er gewoon op om ruimte te maken voor een dubbele camera. Dus een groothoek en ultra groothoek. Ja, en het is voor de rest een schitterend ding.
Zichtbaar ook.
Ja, zichtbaar. Zit er gewoon. Het is gewoon echt de uitsparing. We kennen hem. Ja, het is echt bizar. Ja, verder wel echt een heel mooi ding, die S8 Ultra. 14,6 inch. Gigantisch. 120 hertz AMOLED scherm. Ja, en dus die notch dus. En ook €1150. Dus het is ook echt gewoon computerprijzen. Maar ja, die Tab C1 is sowieso al eentje die bijzonder mooi is al, vind ik al jaren. Maar die S8 Ultra, die doet er weer een schepje bovenop.
Ja, want we hebben nog die de voorloper hiervan staat. Ja, die zijn nog steeds bij ons in Brightstore, toch, Floor? Ja.
Volgens mij wel, ja. Ja. Ja.
Maar dus, oké, okay, daar doen ze er nog een schepje bovenop. Een soort hun iPad Pro is dat eigenlijk dus. Oké, okay. Ja.
Ja. Prachtig scherm.
Ja, en van de iPad Pro gaan we door met Apple. Want dat ligt weer eens onder vuur. Niet vanwege die iPads en niet vanwege de iPhones, maar vanwege de App Store natuurlijk. Daar hebben we het al vaker over gehad in deze podcast. Maar deze keer is het toch wat anders. Want dit keer is het de Nederlandse Autoriteit Consumentenmarkt, oftewel de ACM, die Apple wat wil opleggen. En dat verloopt allemaal heel raar. Erwin, schets even kort, wat is er aan de hand?
Ja, het begon eind vorig jaar, een dag voor kerst. Lekkere timing trouwens, ja.
En, even een rapportje af.
Ja, ACM was duidelijk. En die zei eigenlijk dat de voorwaarden die Apple stelt aan dating apps, heel specifiek alleen maar dating apps trouwens, onredelijk zijn. En de ACM wil dat Apple het voor dating apps mogelijk maakt om in-app betalingen te accepteren via betaalsystemen van derden. En dus niet dat systeem van Apple zelf. Nu is dat niet mogelijk. Je kan dus alleen maar betalen via Apple. En ja, daar klagen appmakers al jaren over, wereldwijd trouwens. Maar, en dan moeten ze natuurlijk ook nog de commissie betalen. 30% of en naderhand 15% als commissie. Ja.
Ja, en daar is over geklaagd door die dating apps. Hoe heeft Apple daarop gereageerd?
Nou ja, in de eerste instantie waren ze het er niet mee eens. Dat zijn ze nooit eigenlijk. Ze zeggen altijd van, nou ja, wat doen is al prima. Halverwege januari zeiden ze wel dat ze de regels hadden aangepast. De ACM heeft ernaar gekeken. Die zeggen dat is niet zo. Dus die hebben gewoon dwangsommen opgelegd van 5 miljoen euro per week. Zolang Apple er niet aan voldoet, tot een maximum van 50 miljoen. Dat is misschien voor een bedrijf van het formaat van Apple niet zo gigantisch veel geld. Maar ja, het zijn nog steeds miljoenen. En afgelopen vrijdag kwam Apple dan toch eindelijk met mogelijkheden voor makers van Nederlandse dating apps of Nederlandse dating apps die in Nederland worden aangeboden om dus externe betaalmiddelen toe te staan.
En dan moet ik denken aan, ja, we hebben het hier over betaalmiddelen, maar dat betekent gewoon dat je met je creditcard kan betalen, neem ik aan, of met iDeal of zo.
Ja, want nu is het zo, als jij in een app een betaling doet voor iets digitaals, dat is een beetje het onderscheid dat Apple maakt, dan mag je alleen maar betalen met het systeem van Apple. Dus als ik een maaltijd koop in thuisbezorgd, dan kan ik gewoon betalen met iDeal. Maar als het een uitbreiding is of te goed of zo in een game of in een app, dan moet het via het systeem van Apple.
Maar een date is niet digitaal, toch?
Nou ja, dat is dus daar gaat het nu niet eens per se om. Maar het is gewoon, Apple heeft toch besloten van als jij in een dating app betalingen hebt, dan moet dat via ons lopen. Net zoals in alle andere apps. Het is, ze zijn nou vrij. Gewoon één regel voor iedereen. Digitale dingen in apps, een uitbreiding, een dingetje, een tegoedje. Moet via ons betaalsysteem.
Oké, maar Apple heeft het nu geregeld. Dus de ACM is blij, Apple is blij.
Ja, niet echt dus. Want Apple heeft nogal bijzondere voorwaarden gesteld aan die makers van dating apps. Ten eerste alsnog commissie. En dat is nu 27% in plaats van 30%. En die commissie die moet dus betaald worden op alle aankopen. Alsnog gewoon wat je eigenlijk ook deed toen je het systeem van Apple gebruikte. Alleen nu is het verhaal. Nu moet jij als appmaker aan Apple al jouw facturen gaan overleggen. Zodat Apple kan uitzoeken wie heeft er via de iOS app betaald. En daar moet dan alsnog commissie over betaald worden. Dus die commissie die ontwijk je niet. Apple gaat gewoon kijken wie heeft in die app op die knop gedrukt. Wie is toen naar een extern platform gegaan. En daar wordt alsnog die 27% van geïnd. En er komt nog bij, stel jij gebruikt zo'n extern betaalsysteem. Stripe of Molly of wat dan ook. Weet je wel, je hebt heel veel van die bedrijven die dat voor jou kunnen regelen. Die rekenen ook commissie. Niet zoveel, maar bijvoorbeeld weet je wel, toch al snel 4-5%. Als je het allemaal uitrekent. Ja, dan kom je dus onder de streep duurder uit dan wanneer je gewoon het systeem van Apple gebruikt en die 30% aftikt. En je hebt niet de administratieve romslomp die er ook nog achteraan komt. En dan zijn we er nog niet. Want er komt ook nog een groot waarschuwingsscherm voor gebruikers. Dus je zit in een app en je wil betalen en dan komt er een groot scherm. Nou, pas op, want dit is een externe betaalmethode en je kan gescamd en gefisht worden. Dat is namelijk Apple's grote angst. Dat al die apps een weet ik veel, fraudeleuze betaalmethode toevoegen. Ik weet niet precies waarom dat ze denken dat dat dan hier wel gebeurt en niet in bijvoorbeeld apps voor fysieke goederen en diensten. Ja. Net een iets andere discussie, maar dan een beetje vreemd. En Apple zegt, het is of-of en niet en-en. Dus wie extern wil betalen, die mag niet meer dat systeem van Apple gebruiken. En dat staat weer een beetje haaks op een van de eisen van de ACM. Die zegt van, dat moet een keuze zijn uit en-en.
Ja. Maar dit is gewoon Apple toch die zegt, om het netjes te zeggen, fuck you tegen de ACM, ja. Toch ook, of niet?
Ja, dat zegt ook Marco Arment, de maker van podcast app Overcast. Daar zullen sommige mensen nu al mee luisteren. En die heeft het samengevat als, dit is gewoon een grote middelvinger naar appmakers. Niemand gaat dit echt gebruiken, want het is meer gedoe. Het is duurder. Maar ja, weet je wel, onder de streep voldoet het misschien net of bijna aan de regels. En daar is het dan uiteindelijk weer om te doen.
Jeez. Maar Erwin, ben jij nou verrast dat Apple zo kinderachtig weer reageert op zoiets? Wat is dit voor gedoe, joh, daar in Cupertino?
Nou ja, het is duidelijk dat zij willen hun macht niet verliezen, zeg maar. Klaar, weet je. Ze willen, en ze gaan overal dwarsleggen, zoeken naar loopholes en nee, dit wordt een ellenlange strijd. Ja, die misschien voor de buitenwereld inderdaad best wel irritant aan het worden is. Een beetje kinderachtig inderdaad misschien wel overkomt. Al vind ik trouwens zeker een veelgebruikt argument zo van, ja, want ze hebben al miljarden op de bank staan. Ja, dat vind ik trouwens wel kul. Ik vind het eigenlijk niet relevant in zo'n discussie. Maar goed, want ja, kijk, Apple heeft al gezegd dat dit de aanpak ging worden. Tim Cook, de topman, die zei een paar maanden geleden al in die rechtszaak met Epic Games. Weet je nog, in Fortnite kwam, of Epic Games kwam voor Fortnite ook met een eigen extern betaalsysteem. Nou, het was ook waarschijnlijk om de boeren een beetje uit te lokken. En ja, het werd meteen prompt uit de App Store verbannen, Fortnite. Epic reageerde meteen met een rechtszaak. Dat was allemaal natuurlijk wel voorbereid, ja. Maar Epic verloor die zaak. Tim Cook moest wel even komen getuigen. En die zei dan over daar, ook over externe betaalmethoden. Ja, we zouden dan een alternatieve manier moeten bedenken om onze commissie te innen. We zouden dan moeten uitzoeken hoe we kunnen volgen wat er aan de hand is. En dit factureren en dit vervolgens. En vervolgens moeten we dan achter die ontwikkelaars aan gaan zitten. Het lijkt een proces dat niet hoeft te bestaan. Nou, dat is mooie framing is dit. Hè? Om het lekker naar je toe te trekken. Want ja, voor Cook blijft het dus simpel. Hè? Als jij in die App Store wil staan, dan betaal je gewoon commissie, klaar. En dan kun je hoog of laag springen, dan wordt het gewoon gedokt. En dan blijf ik ook.
Ja, maar maar hoe ver reikt die arm van Apple dan? Want ik bedoel, ik snap dat over de apps die je verkoopt in je winkeltje, daar wil je een soort van commissie over ontvangen. Hè? Want je bent de winkelier in principe. En een winkelier maakt nou eenmaal marge
op de winkel
die in je winkel liggen. Doet elke winkel. Maar als je die app eenmaal hebt aangeschaft. Ik bedoel, als ik koekjes koop bij de Albert Heijn en ik besluit een verpakking en ik besluit die koekjes één voor één te gaan verkopen aan kinderen in de buurt, zo voor €1 per stuk, en ik maak daar winst op, dan ga ik daar echt niet over lopen afdragen aan de Albert Heijn. Het is een in-app. Snap je wat ik bedoel of niet? Hoeveel stappen buiten die App Store mag Apple nog een greep doen in de kas van de app-developers?
Nee, maar goed, daar gaat ook de discussie om inderdaad. Hè,
daar zijn ook regels voor trouwens. Hè. Er staat ook, als jij een zak van die kleine marges koopt, dan staat er niet voor individuele verkoop op die marges. Dus dat is ook allemaal geregeld.
Ik kan zo een voorbeeld aan bedenken, Floris.
Nee, maar precies. Nee, maar dat is het stomme. Alles is ook gewoon kapot geregeld.
De ACM luistert ook mee, Marijn. De ACM komt achter jou. Ja, kom even de machtjes halen.
Ja, maar soms vergeet je hoe alles in kapot geregeld is natuurlijk.
Ja.
Maar ik vraag me in dit geval inderdaad wel af, want stel ik heb gewoon een abonnement op Netflix en dat heb ik afgesloten via de browser en ik kijk veel Netflix op mijn iPhone, dan lijkt mij niet
dat
Apple
leven
daar. Ja, maar daar deelt Apple niet in mee, lijkt me. Dus moeten appmakers dan gaan aantonen, deze persoon heeft via de knop in de app, is die op de site gekomen? Is dat dan nog een onderscheid? Want je mag al nu in je app gaan opschrijven. Dat is al langer zo. Je mag opschrijven. Bij ons op de site is goedkoper. Het wordt wel een beetje vaag. Het wordt een heel raar grijs gebied van
Ja. Het draait uiteindelijk om die commissie.
Ja.
Ja, tuurlijk. Geld.
Precies.
Is het trouwens niet dus vreemd dat de ACM dit oppakt? En dat, dit is natuurlijk overal een probleem. Het is toch meer een Europees iets om aan te pakken? Of is dat flauw?
Ja. Nee, absoluut. Ik denk ook dat de oplossing is Europees. En de oplossing is ook jarenlang is eigenlijk de verkeerde vraag gesteld. Namelijk, we komen er nu achter dat nu wordt Apple gedwongen om een externe betaalmethode toe te... Iedereen had gedacht, als ik mag doorlinken naar een externe betaalmethode, dan ontwijk ik die commissie van Apple. Iedereen dacht gewoon, alleen we zijn jarenlang vergeten te vragen aan Apple, is dat ook zo? En blijkbaar is Apple's opvatting, nee, dit is helemaal niet zo. Nee joh, tuurlijk niet. Apple heeft gewoon zoiets van, je staat in onze winkel, dus wij delen mee. Ja, als jij allemaal... maar voor Apple is het gewoon, wij delen mee. Dus dat moet je veranderen. Je moet... dat onderdeel moet je gaan veranderen. En dat doe je waarschijnlijk door... dan moet je wetten aanpassen. En die wetten moeten breed zijn, want je hebt geen speciale wet App Store. En dat is vervelend, want in de hele softwaremarkt is die 30% standaard.
Dat is gewoon, ja.
Weet je, elke game die ik koop voor de PlayStation... daar gaat 30% direct van naar Sony. Zo bestaat de PlayStation. Op Xbox hetzelfde. Op Nintendo hetzelfde. Software voor je computer. Allemaal al jaren. En ook spullen in winkels zijn ook gewoon allemaal afgesproken tarieven. Dus als je daar aan wil gaan tornen, dan moet je als politiek helemaal gaan onderzoeken, wat is dan wel een eerlijk tarief? En waar eindigt dat en zo? Je moet daar allemaal nieuwe regels voor maken. Dus iedereen had denk ik gehoopt, We leggen nu een dwangsom op. En dan zegt Apple, oh, we gaan op ons rug liggen. Maar dat doet Apple niet. Apple zegt, nee, het is onze winkel. Die hebben wij groot gemaakt met onze iPhone en onze iPad. Vanwege die producten komen mensen hier naartoe en wij blijven daarin delen. En het duurt nog een hele poos, denk ik, voordat die kous af is.
En dan is het tijd voor Floris Hoorspel.
Ja, elke week een techgeluid. En dit was het geluid van de afgelopen week.
Moeilijk.
En moeilijk toch, moeilijk. Ook al sloeg het op een onderwerp uit de vorige aflevering. Dat is hint 1. We hebben nog een hint.
Oké. Okay.
Ja. Child.
Wat?
Ja. Child. Ja. Ja.
Oh.
Ja, die is cryptisch.
Zo, daar kan er helemaal niks mee.
Nee. Komt het geluid nog een keer?
Child.
Ja, als jij nou, Child, als jij nou met die twee hints denkt dat je weet wat het is, stuur je antwoord dan naar podcast@bright.nl. Onder de winnaars verloten we dat gewilde Bright t-shirt.
Het blijft het meest obscure hoorspel van de Nederlandse podcastwereld volgens mij. Ja. Maar goed, we gaan door. Ik heb net even geteld voordat we deze podcast begonnen. Maar als we naar onze eigen website server, rtlnieuws.nl/tech dus, en je gaat naar de cookies kijken en je accepteert ze, dan mogen maar liefst 255 bedrijven cookies plaatsen op jouw computer. En er zitten bedrijven bij die we vaak kennen. Roku bijvoorbeeld en Amazon en Google en Facebook natuurlijk. Maar ook heel veel onbekende kleine bedrijfjes die daarmee proberen een profiel van je op te bouwen om vervolgens advertenties aan jou te kunnen slijten bijvoorbeeld. Maar volgens de autoriteit persoonsgegevens mag dat niet meer. Toch, Floris?
Ja, nee, ja, het gaat om een systeem van het bedrijf IAB Europe. Dat wordt gebruikt door ongeveer 80% van de apps en sites in Europa. Dus meestal als jij een cookie pop-up bijvoorbeeld tegenkomt, dan geef je toestemming aan IAB Europe om jou te volgen eigenlijk. En om een profiel van jou te bouwen. Want achter het scherm worden al die kliks aan elkaar gekoppeld. En weten ze gewoon, Marijn, die gebruikt die site en die komt dan in die app en et cetera, et cetera. En hoe meer jij, zeg maar, binnen dat netwerk van IAB Europe doet, hoe beter jij, hoe specifieker jouw profiel wordt en hoe beter er gericht op jou geadverteerd kan worden. En dat is goed.
Maar dat mag dus helemaal niet.
Nee, dat mag helemaal niet. Nee, de autoriteit persoonsgegevens zegt gewoon, die methode van profielen maken is niet in lijn met de, hoe heet die wet nou, de AVG. Weet je wel, die privacywet. En als je daar niet aan voldoet, dan krijg je bijvoorbeeld boetes. Je moet gewoon aan die wet voldoen.
Maar het is toch bizar dat een grote organisatie als IAB Europe, hè, waar ook RTL onderdeel van is, maar ook DPG bijvoorbeeld, hè, de uitgever van de Volkskrant, ook Google en Facebook en Twitter. Inderdaad.
Ja, nou ja, om een bedrag te noemen.
Dat die zich niet aan de wet houdt.
Nee, want vorig jaar ging er 69 miljard euro om in dat bedrijf.
Het is geen bedrijf, hè? Het is geen bedrijf, het is een associatie.
Ja, een associatie.
Het is een handelsvereniging eigenlijk, van alle internetbureaus.
Ja, en, maar via die samenwerking ging dus 69 miljard aan advertentiegeld om. Dat is een beetje om aan te laten zien hoe groot, zeg maar, iedereen die dit toeltje gebruikt of deze systemen gebruikt, hoe groot dat is.
Mooi. En nu zegt AP van, oké, kappen ermee.
Ja.
Gaat dat... dat is eigenlijk wel goed nieuws, toch?
Voor gebruikers zeker, want ze zeggen er ook bij. En ze zeggen het ook vrij hard, want de Belgen die hebben laatst ook gezegd, de Belgische privacy waakhond, die zei al dat het strijdig is. En die hebben een boete uitgedeeld, €250.000. En die gaf ze tijd om met een plan te komen en aanpassingen en zo. De autoriteit persoonsgegevens, die zegt nu, ook tegen bedrijven die gebruik maken of die in deze alliantie zitten, zeg maar, zeggen ze van, ja, probeer maar niet te zoeken naar alternatieven, want de kans dat er iets is, weet je wel, waarbij je gebruikers kunt volgen en voldoet aan de AVG, ja, die kans is nogal klein. Het is gewoon, het staat haaks op elkaar. Je kan dat niet...
Spierballentaal.
Ja, ze zeggen, stop er nou maar gewoon mee. Bedenk maar iets heel anders, maar niet gewoon dit, weet je wel, een beetje de Apple aanpak, dat je zegt van, hier komt een regel, die ontwijk ik weer, weet je wel. Of ik ga net zo op het randje van de wet. Ja, weet je, er zitten al die toezichthouders niet op te wachten. Die zeggen, doe nou gewoon, het is toch duidelijk wat wij zeggen.
Nou, ik hoorde in de wandelgangen van RTL, die hebben hier natuurlijk ook, de wandelgangen hebben hier ook dagelijks mee te maken. Dit is echt, echt iets groots, hè? Want al die sites die gaan over real-time bidding, hè? Dus degene die dan op het laatste moment het meeste biedt voor een gebruiker, die krijgt die advertentie getoond. Maar dat hele systeem, dat wankelt gewoon nu. Dus dat is bij alle nieuwsites zo'n beetje in Nederland dus. Dus als dat, als dat mank gaat, dan hebben we daar geen adblocken meer nodig. Mannen, we kunnen gewoon... Dan houdt er echt een hele hoop op. Dus dat is echt, heeft echt giga-impact voor al die nieuwsorganisaties.
Ja, en het is toch ook wel op te lossen. Ik bedoel, we hadden vroeger toch gewoon... Hè, als je in een krant, even heel ouderwets, maar als je in een krant wilde adverteren, wist je wat voor lezer die krant las. En dan adverteerde je naar die lezer, toch? Dat is toch gewoon de oplossing weer, of niet? Of
ja,
denk
precies.
Je te makkelijk?
Ja, ja, goed,
dat ja is... maar goed. Ja, kijk, het web is groot geworden met het hele idee, of internet misschien zelfs wel, hè, van targeted advertising. Ja.
Ja.
Wat vroeger in de krant alleen bij benadering kon. Maar op internet natuurlijk veel nauwgezetter. Maar er bestaat ook nog zoiets als contextueel adverteren, toch?
Ja.
Of bedoelde je dat eigenlijk?
Ja, dat bedoelde ik natuurlijk. Ja, als je een autovisie leest, hè, dan kan daar een reclame in staan van de ANWB dat je lid moet worden van de Wegenwacht.
Ja.
Ja.
Dus, het klinkt
als
het
is een beetje
logisch.
Hetzelfde als dat je nu zeg maar alle knoppen aan hebt staan om niet op jouw persoon afgemeten advertenties te zien krijgt. Je krijgt wel algemene advertenties te zien, ja.
Ja, precies. Dat is wat je. Nou, voor mij is dat de oplossing, toch? Maar goed, ik sta er een beetje dubbel in natuurlijk. Want mijn salaris wordt betaald van die targeted advertiser. En die voor jullie ook.
Nou, je grootste, een groot gedeelte van je salaris wordt betaald van contextuele. Aangezien dat gewoon tv-reclames zijn. Dus ik vraag. Je ziet natuurlijk wel dat Facebook een dip had in de inkomsten. Als ik het goed omschrijf, verbeter me even als ik het fout ga. Ook omdat ze dus via. Ja. Door de app van de apps op Apple-apparaten minder goed hun mensen kon volgen. Dus dat zie je wel, dat ze direct dus minder succesvol advertenties kunnen voorsorteren. Nou ja, hoera voor de gebruiker natuurlijk, maar ja, voor die partijen is dat een zorg.
Dat is toch wel iets voor te zeggen, ze wijzen vaak naar kleine bedrijven. Want ze zeggen, kleine bedrijven gebruiken nou juist die... Weet je wel, dat gericht adverteren om mensen te vinden die ze moeten hebben. Ze kunnen geen grote reclamecampagne betalen, weet je wel. Ze kunnen niet zeggen, we willen bij, weet ik veel, een bouwmarkt, een kleine bouwmarkt. Die kan niet bij elk artikel over gereedschap een advertentie zetten. Maar wel voor mensen die in de buurt wonen.
Ja, dat is het verhaal van Facebook. Dat is ook een beetje... We hadden toch lokale kranten, zeg maar, om in die vergelijking van Marijn te blijven. Je had ook lokale media. Nou, ja, die zijn natuurlijk inmiddels bijna zo goed als allemaal verdwenen. Maar gaan we daar naar terug dan?
De Facebook heeft ook nieuwsgroepen. Ik bedoel, ik zit in een Weesper Nieuws Facebook of zo, weet je wel, groep. En dan komt het Weesper Nieuws voorbij. En dan, nou, als je daar adverteert, dan heb je alle Weespers ongeveer wel te pakken, denk ik. Dus... Het kan nog steeds, ook digitaal. Ja, maar het grootste probleem is natuurlijk dat hoe minder gericht een reclame is, hoe goedkoper de reclame is en hoe minder geld je eraan kan verdienen als een Facebook of Google zijnde per stuk. Dus je moet er meer verkopen om dezelfde omzet te halen. En de ruimte is natuurlijk beperkt. Dus...
Ja, ah, ja, aan de andere kant, Marijn, als targeted advertising niet meer mag en niet meer bestaat, ja, dan...
Ja, dan is het de enige weg. Ja, ja, dat is waar.
Dat is de enige manier. Dus wordt dat weer duurder, hè?
Hey jongens, voor mij is het tijd voor wat plezier na deze zware kost. Wordle, daar hebben we allemaal van gehoord, toch? En spelen we elke dag, denk ik, inmiddels. Ik wel.
Ja.
Erwin ook.
Ja. Ram? Ik ben al afgehaakt.
Je bent afgehaakt, de Floris?
Ja, ik ben ook afgehaakt.
Oké. Nou ja, vorige week hadden we het erover, hè, omdat de New York Times heeft die site overgenomen. Maar nu kwamen we een artikel tegen met leuke hints. Erwin, jij wil ze verklappen?
Ja, dat was schijnig. Het was... Het is dan wel trouwens voor de Engelstalige Wordle, hè, met 1-0. Die hadden een artikel over de beste startwoorden voor de game. Hè? Want ja, met welk woord ga je beginnen? Opdat je zoveel mogelijk hints hebt, of natuurlijk nog beter, zoveel mogelijk letters meteen goed. Maar, en er zijn er dus een paar nerds op internet her en der, die hebben daar dus een soort scripts voor gebouwd. En dan echt gewoon helemaal uitgerekend eigenlijk wat de beste woorden zijn om mee te beginnen. Nee.
Nou, in dit geval zijn dat alles, hè?
Ja, heerlijk. You gotta love him. You gotta love him. Ja, maar in dit geval is het natuurlijk gaat het over het Engels, de Engelse versie. Dan kom je uit woorden als crane met een C dus. En dan het beste tweede woord is dan een shtick. Dat is een beetje hier, hè, zo'n Jiddisch woord. S-H-T-I-K. En de andere, die hebben weer via hun eigen programma's, komen ze tot woord als sore met S-O-A-R-E. Of sane, maar dan met S-A-I-N-E. Maar goed, allemaal Engels. Daar hebben wij natuurlijk... Ja, tenminste, je hebt ook zat mensen die de Engelse versie spelen, hoor. Maar we hebben ook natuurlijk een Nederlandse tegenhanger. Wordle met dubbel O. Met dubbel O.
Kijk, ja. En die heb jij gekraakt?
Nou, gekraakt. Ik gebruik zelf... gebruik ik vaak het woord nagel. Want dat kun je zelf ook wel een beetje raden natuurlijk. Iedereen weet dat de E... He, die letter komt het vaakst voor in onze taal. Maar daarna wordt het misschien wel lastiger. Maar goed, ja, de A en de E... de A en de N, dat zijn hele populaire. En ik heb het toch maar nog maar eens even weer eens opgezocht. Want ja, dat is natuurlijk ook onderzocht. Ook hier in Nederland, he, door linguisten. En ik heb hier de top 10. Dus dat zijn impliciet allemaal hints voor je Wordle-tactiek. De top 10 van meest voorkomende letters in de Nederlandse taal. Dat is natuurlijk inderdaad met afstand de E als meest voorkomende. Dan inderdaad de N en de A. Maar dan zitten we al waar de E dus in bijna 20% van elk woord zo'n beetje voorkomt. Zit je bij de N al op 10% en bij de A zit je al naar 7,5%. En dan komt er een heel rijtje met allemaal... Je zit een beetje ergens in de 6%. Daar gaan we. De T, de I, de R, de O... En de D zit nog net op die grens. En dat nog ook weer een klein gaatje. En dan hebben we nog de S en de L. En de rest wordt alsmaar obscuurder. Maar goed, als je de top 10 zo naleest... dan is nagel, wat ik dus vaak gebruik... Ja, je kan ook nog navel, maar dan weet je al... de V komt minder vaak voor dan de G. Maar die is eigenlijk niet de beste. Hè, een betere, dat kwam hier... dat verscheen opeens in het script, en dat klopt ook... is nazi. Maar dan dus met T-I-E, hè?
Het land.
Ja. Nou ja, het land. Hè. De staat, ja, ander woord voor staat, ja. Zeg maar. Want je hebt natuurlijk ook 5 letters nodig. En nazi met een Z is 4. Maar dus dat, ja, dat is gewoon je beste startwoord. Ja, heerlijk toch, dit?
Ik vind dankjewel, het dankjewel. Ik wil aan u denken. De cabaretier Andries Toenroe, die deed een paar jaar geleden mee aan Lingo. En ook met deze strategie. Dus die had voor elk woord... want Lingo begint altijd al met een woord wat je ziet... of met een letter die je ziet. Voor elke letter had hij met een algoritme... het beste startwoord op een lijstje gelet. Uit zijn hoofd geleerd. Dus hij won dik, omdat hij gewoon steeds... gewoon zijn beurt ging nooit over. Omdat hij wist altijd gewoon binnen 2-3 keer raden... wist hij het woord.
Ik kan me ook herinneren trouwens... Ik doe dat heel vaak met mijn jongste dochter... want dat is natuurlijk ook een soort spellingsoefening. Hè? Dat is ook heel educatief, ja. En dus dan zit ze bij mij op schoot... en we hebben die site voor ons... en dan voer ik wat in. En ik voer de laatste een woord in. Je hebt ook zo'n 6-letterige variant. En dan had ik pikant. Dus ik doe enter en alles blijft grijs. En ik hij laadt niet goed of zo. Of het gaat iets mis. Maar ik bedoel, ja, al die letters waren fout.
Ja, ik ben al afgehaakt bij Wordle eigenlijk. Ik ben een keer afgehaakt op een dag dat iedereen het haalde het niet. En mijn startwoord was toevallig zo goed dat ik het in twee beurten haalde. Namelijk mijn startwoord was die dag, ik had altijd gewoon willekeurig. Mijn woord was die dag quest. Weet je, als er in een game heb je vaak een quest. Dus ik tik in quest. Ja. En toen was bijna alles goed, bleek het woord query te zijn. Dat was ook in mijn hoofd de enige andere Engelse woord met een Q en al die letters op een rijtje dat ik kende. Dus ik tik in query. Hij kwam in twee beurten goed. Ik dacht, daar kom ik nooit meer overheen. Ik stop ermee.
Dankjewel voor de tips, jongens. Succes leuk, met Wordle en Wordle. Maar we gaan gewoon door, want we hebben nog veel meer tips voor je, zoals altijd. En al de links naar de tips zetten we in de show notes. En deze week mag Bram beginnen.
Yippie.
Kom maar op met die tip.
Oh, ik heb precies raars geluisterd. En dat is van Jordy Film. We kennen Jordy wel van zijn grappige, ja, hilarische, bizarre YouTube-filmpjes. Hoe heet die hit ook alweer, jongens? Huilon, hè?
Vrouwen.
Huilon
en Vrouwon.
Vrouwen. Oh, dat is, die gozer met zijn team is echt zo grappig. En die hebben nu een podcast gemaakt, een tweede aflevering. En dat is Oortrauma. En Oortrauma podcast. En dit is aflevering 2 over sneakers. Het is echt heel erg grappig. En vooral heel erg raar. Het gaat echt alle kanten op. En ze nemen het eerst op. En daarna gaat een van hen het helemaal verknippen. En allemaal liedjes maken van de dingen die ze zeggen. En de dingen. Ja, het is echt heel erg raar. Maar ook heel erg grappig. Dus Oortrauma. Te luisteren op Spotify. En dan vooral aflevering 2 sneakers.
Ik ga checken. Erwin.
Ja, vorige week had ik een YouTube-kanaal. Ik heb er weer eentje. Dit keer is het Wild Wonderful Off-Grid. Ik heb iets met huizen verbouwen blijkbaar. Misschien zeggen de hebben de algoritmes iets door waar ik aan toe ben of zo. Ik heb geen idee. Maar dit gaat over een jong gezin, een Amerikaans gezin in West Virginia. In de bergen, ze hebben een eigen huis. Een off-the-grid boerderijen zijn ze aan het bouwen. Dus het zijn eigenlijk vooral een soort klusvideo's. Dat stel, Aaron en Josh, ze hebben 3 kids. Ze hebben echt een hele beestenboel. De publiekslieveling is de ram Leon. Of Lee. Die staat altijd zo heel eigenwijs in beeld. Grappig beest. En het is een beetje wholesome, weet je wel. Dat je denkt van, oh my god. En het is echt wel een beetje Amerikaans en zo. Maar ja, ik zit toch ook, ik blijf kijken. Ik zit er helemaal in. Ik ben het hele kanaal aan het kijken nu zo'n beetje. Ze uploaden
over. Kijk je dit alleen?
Ja. Ja. Ja, of ook wel 's avonds. Als iedereen een beetje zit uit te spacen, zeg maar. Na het eten. Ah. Maar 2 video's per week. Ze naderen 1 miljoen subs. Leuk channel. Ja. Huh.
Maar is dat dan stiekem inderdaad toch iets waar jij van droomt? Om zelf ook off the grid te gaan of zo?
Ja, het zijn een beetje van die dingen die. Nou, ik heb een soort diepgewortelde hang wel naar het bos en om misschien ooit daar wel te gaan wonen. Maar weet je, ja, dat zijn van die soort levensdingen. Ik weet het niet. Weet je, misschien moet dat ook alleen maar bestaan als een soort droom. Of weet je, en hoef je het helemaal niet per se tot uitvoering te doen.
Ja, ik snap het. Ja.
Het wordt heel filosofisch dit, maar.
Ik snap het.
Ja, maar Erwin, als je het zo voelt van binnen, dan denk ik dat je gewoon de droom moet achterna gaan.
Check wel eerst even de wifi natuurlijk, anders gaat het niet.
Ja, nee, precies. Zij doen het dus, dit Wild Wonderful Off-Grid.
Cool. Floris, dan ben jij aan de beurt.
Ja, mijn tip is Vox Machina. Dat is een animatieserie op Amazon Prime Video. Een hele bijzondere animatieserie, want hij is gebaseerd op de gelijknamige webserie, waarin een groep stemacteurs Dungeons & Dragons speelt. En dat doe je dus gewoon. Daar zit natuurlijk in die webserie zit geen animatie. Het zijn gewoon mensen en die filmen en die zitten rond een tafel en die spelen hun personage. En die verhalen, die avonturen die zij spelen, die zijn nu weer geanimeerd. Dus als je die webserie ooit hebt gekeken, dan zie je ook hele bekende dingen. Wat ook leuk is natuurlijk, want hoe jij speelt, hoe je zo'n script speelt, zo'n Dungeons & Dragons script. Je beïnvloedt zelf de uitkomst. Dus door een bepaalde vijanden te verslaan, kom je verder. Nou, op die manier verloopt ook die serie. En het leuke is, omdat het dus gewoon moderne stemacteurs zijn, verloopt dit ook een stuk vlotter en groffer en met andere dingen dan je zou verwachten van een beetje standaard fantasy serie. Dus het is Ja, erg leuk.
Is het geïmproviseerd en daarna animatie bij gemaakt?
Dungeons & Dragons is per definitie geïmproviseerd op zich. Dus de scripts zijn geschreven op basis van die stemacteurs. En die stemacteurs die spelen natuurlijk ook weer in deze serie hun eigen personage. Wat ook dus, dat wordt per definitie door jezelf uitgedacht. Dus je zegt van, ik ben zo'n personage met deze eigenschappen. Dus het zit er allemaal in. Dus het is een heel persoonlijke animatieserie, maar erg leuk.
Wauw. Ja, het klinkt heel erg nerdy. Valt het mee.
Nou, Marijn, kom maar op.
Een nerdy aflevering, deze podcast.
Zo, ongelooflijk. Daar ga ik een einde aan maken met mijn laatste tip, want dat is gewoon keiharde fitnessvideo's. Ja, ik ben een beetje... Het is, januari is voorbij en dan gaat iedereen altijd goede dingen doen. En zo. Het is nu februari, dus nu is mijn moment om aan mijn lichaam te gaan werken. Ik moet een beetje conditie op gaan bouwen en zo. Ik word bijna 40 over een jaar. Dus het wordt tijd. Dus ik had een heel ding uitgewerkt van hoe ik ging sporten en zo. En ik had gewichten besteld. Maar die gewichten bleven dus heel lang in het distributiecentrum hangen. Dus toen moest ik iets gaan verzinnen zonder dat ik die gewichten had. En toen ben ik gaan zoeken online naar echt fijne fitnessvideo's. Dus denk je van, ik wil graag een beetje aan mezelf werken, aan mijn eigen body. Ga dan eens naar het YouTube-kanaal Growing Ananas. Goeie ananassen in het Engels. En daar staan instructievideo's voor allerlei niveaus. Hoe je fit wordt met gear, zonder gear, wat dan ook. Maar wat ik het leuke eraan vond, is dat de instructeur in de video... Normaal is het natuurlijk een enorme fit boy of een fit girl. En dat is in dit geval ook wel zo. Maar die houdt het allemaal vol en het gaat allemaal heel erg gemakkelijk. Maar in deze video's stoppen ze ook af en toe halverwege een oefening, omdat ze gewoon buiten adem zijn. Of omdat ze het gewoon zwaar hebben. Dus je kan jezelf echt goed voelen dat je denkt van... Hey, ik hou het langer vol dan de instructeur. Nou, dat motiveert enorm. Ik kan, als je fitnessvideo's wil kijken of daarmee wil beginnen... of al misschien al onderweg bent, maar je zoekt leuke fitnessvideo's... ga dan naar Growing NNS YouTube-kanaal met ook 1,3 miljoen subs volgens mij. En de video's zijn ook miljoenen keren bekeken. Dus ik ben vast niet de eerste die dit aanraadt.
Fitness voor normale mensen, zeg maar.
Ja, precies. Oh. Ik was blij verrast. Nou, bedankt weer voor het luisteren, mensen. Met mijn fitnesstip sluiten we af deze week. Laat iets van je horen, dat vinden we zeker leuk. Mail dan naar podcast@brian.nl of zoek ons op een van de vele kanalen waar je ons kan vinden. YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok en Discord. En wij zijn volgende week weer gewoon in je oor. Tot dan.
Hoi.
Bye.
Doei.